Goedemorgen. U mag met mij opzoeken het boek Openbaring. De tekst wordt ook nog wel zo geprojecteerd. En het is vaak wel eens een zoektocht waarover je gaat spreken. Het is niet zo dat je denkt van, oh, ik ben aan de beurt, ik trek wel ergens een preek vandaan of zo. Je moet op een idee komen en dat moet dan ook klikken, dat moet gevoed worden. En soms ben je daarmee bezig en denk je, ja, het klikt niet, het loopt niet, dit is niet wat God wil. Twee weken geleden sprak Govert over Openbaringen 1, over de verschijning van Jezus aan Johannes in een visioen. Zo imposant, zo onvoorstelbaar machtig en sterk, dat Johannes als dood aan zijn voeten valt. Van schrik, van ontzag. En dan legt Jezus een hand op hem en hij zegt, wees niet bang, ik ben de eerste, ik ben de laatste, ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. Het is een bemoediging voor Johannes. En dan gaat hij verder en dan moet Johannes aan de 7 gemeenten die er op dat moment in Azië, in wat we nu Turkije noemen, moet hij brieven dicteren voor de engel van de gemeente. De engel, dat is de boodschapper, de leiders, de voorgangers in de gemeente. En ik dacht, want dat is mooi om daarmee door te gaan. Dus ik heb de eerste en de tweede brief bekeken, maar ik kreeg er geen klik mee van dit kan ik brengen. En toen schoot mij te binnen, of toen kwam er iets binnen bij mij van, in wat voor tijd leven wij? En dan denk ik van ja, wij leven in een tijd die gekenmerkt wordt door de tekenen der tijden die Jezus zegt in Lucas 21 en in Matthäus 24. Het is de laatste periode voor zijn wederkomst. En je ziet dat ook bijvoorbeeld als Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen van, eerst moet er een grote afval van het geloof komen en dan openbaart zich de antichrist en daarna komt de Heer Jezus terug. Nou, die afval van het geloof in onze westerse wereld is sinds 1970 ontzettend kenmerkend en dat gaat maar door. Kerken worden maar voortdurend gesloten en zo. Dus die tijd leven wij. En toen kreeg ik binnen van, nou, neem dan die laatste brief. Het is de laatste tijd, neem die laatste brief. En je kunt die brieven lezen als brieven aan die gemeentes die er toen bestonden. Maar die gemeentes bestaan niet meer. Die steden bestaan niet meer. Het is allemaal door aardbevingen en oorlogen ruïnes geworden. Maar de brieven zijn er wel. En je kunt die brieven lezen ook natuurlijk aan de gemeentes. En elke brief heeft een boodschap voor ons. Maar je kunt het ook zien als periodes in de wereldgeschiedenis. En dan is die laatste brief is een brief voor de gemeenten in de laatste periode. En zo wil ik hem eigenlijk gaan bespreken. En toen ik dat las, toen dacht ik van wauw, dat vind ik geen leuke brief. Geen fijne brief, maar ik heb er toch, ja, ik heb er toch woorden voor gekregen om het met jullie te delen. Jezus gebruikt in zijn spreken altijd beelden die dicht bij de mensen zijn. Hij heeft het over graan dat in een dat uit wordt gestrooid en in slechte of in goede aarde valt. Hij heeft het over iemand die een heel waardevol geldstuk, een penning verliest. Over zuurdeesem, over een zoon die niet deugt enzovoorts. Allemaal dicht bij de mensen herkenbaar. En deze brief is niet van Paulus, de brief die we gaan bespreken. Die is niet van Paulus, die is van Jezus. Want Jezus zegt, ik schrijf aan de engel van de gemeente te Laodicea in dit geval. En je ziet dan ook dat Jezus ook weer die beelden gebruikt die voor die gemeente toen heel erg herkenbaar zijn. En dat kan je zien aan de volgende plaatjes. Dit, misschien herkent u dit. Dit is in Turkije vlakbij Laodicea. Dat heet Pamukkale. Dat is een gebied dat zijn dat is heet water. Het borrelt op uit de grond. En het is een heel bekend terrein of toeristisch gebied momenteel. Het staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het is een toeristische attractie. In die tijd waren daar, omdat het heet water was, vol van mineralen, waren daar ook Romeinse badhuizen. En die dienden ter genezing van bijvoorbeeld van huidziektes. Er is nog zo'n plaatje hier. Het bijzondere is dat het in plateaus zo steeds naar beneden loopt. En bovenaan is het heetst en dan gaat het naar beneden. Maar dan gaat het zo verder naar de stad Laodicea toe, waar die christelijke gemeente is. Daar gaat het naartoe. Maar als het bij die stad is aangekomen, dan is het niet meer heet, maar dan is het lauw geworden. Dus die mensen die begrijpen, als Jezus het heeft over lauwheid, begrijpen ze heel goed wat daar wordt bedoeld. Verder is er in dat Laodicea, daar hebben ze een laboratorium waar ze een hele beroemde ogenzalf maakten. En die stad is daar rijk van geworden. Een hele beroemde ogenzalf, bekend in die tijd. Verder ligt die stad op een handelsroute. Het is dus een welvarende stad. Er is levendigheid, er is heel veel contacten. Het is een welvarende stad. En daar was ook een christengemeente. En die christengemeente die is gesticht door Epaphras. Dat is een medewerker van Paulus. Het ligt niet ver van Colosse af. Als je de brief van Paulus aan de Colossense leest, dan schrijft hij, laat deze brief ook aan de gemeente in Laodicea lezen. En andersom, zegt hij. Dat wil zeggen, laat de brief die aan Laodicea gericht is ook in de Colossense, aan de Colossense lezen. Maar die brief is helaas verloren gegaan. Die staat niet in onze Bijbel. Nou, dan weet u een beetje van de situatie en dan gaan we lezen. Ik lees het uit de herziene Statenvertaling, Openbaringen 3 vanaf vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En dat is de laatste. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Geen leuke brief. Als je zo'n brief in de bus krijgt, dan denk ik dat je schrikt. En dat je zegt, ja maar, wacht nou eventjes. Je gaat gauw in de verdediging schieten van, ja, klopt dat nou wel? En ik zou waarschijnlijk nog even kijken, is die wel goed geadresseerd? Ik draai hem nog even om. Ja, daar staat mijn naam. Hij is goed geadresseerd. Maar leuk is het niet. En dan ga je in de verdediging en dan zeg je, ja, maar wacht eens eventjes. Kijk eens, daar staat een prachtige Mercedes. Helemaal nieuw voor mijn deur. Kijk eens. Oh, ik heb hem neergelegd. Rolex. Schoenen, net nieuw, van Gucci. Dat gaat toch goed? Promotie op mijn werk. Een nieuw huis gekocht. En dan krijg ik zo'n brief. En als dat dan goed is, dan dringt het tot je door dat God heel anders naar ons kijkt dan wij zelf of de wereld. De wereld let op dat soort dingen. Maar God let daar helemaal niet op. Jezus zegt, was u maar heet of koud? Dat klinkt misschien even vreemd. Kan je dan ook koud zijn? Nou, Jezus bedoelt hier niet, wees maar koud voor mij. Jezus bedoelt, heeft het hier echt over het water. Heet water is goed. Die bronnen zijn fantastisch. Heet water, het is heerlijk om je in te wassen, om je te genezen, om in te baden. En koud water is ook goed. Koud water, dat kan je verfrissen. Je kunt iemand een heerlijke beker koud water geven. Dat is allemaal goed. Maar met lauw water kan je helemaal niks. Je kan er de afwas nog niet eens mee doen. En die mensen in Laodicea, die weten wat lauw water is. Dat water wat bij hun in het dorp stroomt, daar hebben ze niet veel aan. Dat is lauw, het is smakeloos, je kunt er niet veel meer mee. En dat is dan ook wat Jezus tegen ze zegt. Zoals jullie nu zijn, heb ik niets aan jullie. Er wordt door jullie niemand warm voor mij gemaakt. Er wordt door jullie niemand genezen. Er wordt niemand verfrist. Jullie kunnen niemand een beker koud water in mijn naam aanbieden. Lauw geworden. En hoe komt het nou dat een gemeente lauw wordt? Hoe komt het nou dat een christen, iemand die door Jezus gekocht en betaald, in vuur en vlam heeft gestaan, dat die afkoelt, dat die lauw wordt? Nou, er zijn een paar mogelijkheden. En een van de mogelijkheden is gewoon afkoelen. Dat water in dat pamukkale, dat is heet. En dat stroomt naar beneden toe, naar Laodicea. En daar is het lauw geworden. Het is weg van de bron. En als je weg bent van de bron, dan wordt het lauw water. Als je warm wil blijven, moet je dus dicht bij de bron blijven. En de bron is Jezus, is Gods woord. En dat betekent heel simpel dat je tijd voor hem moet inruimen. Tijd voor hem moet nemen voor zijn woord. Dat je met hem kan bidden en kan spreken. En natuurlijk heb je daar vaak helemaal geen tijd voor. Daar wil ik ook nog wel even op terugkomen straks. Maar je hoeft het niet alleen, het is niet alleen 's morgens even wat tijd inruimen. Je kunt eigenlijk de hele dag door, kun je je relatie met Jezus onderhouden. Je kunt dat doen als je in de auto zit of in de file staat. Je kunt met hem spreken. Je kunt je ergernis bij hem brengen. Van Heer, ik moet op tijd komen, maar ik sta hier in de file. Hoe lost u dit op? Je kunt hem aanroepen voor alles waar je mee bezig bent. Je kunt hem op de fiets, je kunt met hem bidden. Je kunt hem bidden. Je kunt een lied zingen ter ere van hem. Je kunt in de auto, kun je in plaats van Radio 538, kun je ook Groot Nieuwsradio aanzetten. Het zijn allemaal momenten waardoor je dichter bij de bron komt. Je kunt een loflied in je hoofd zetten in plaats van een ander wereldsliedje. Je kunt neurien, je kunt zingen, maar hem regelmatig nabij zijn. Dat is bij de bron blijven. Laat hij jou in beslag nemen. Kom dicht bij hem. Dan koel je niet af. Het kan ook zijn dat je afkoelt doordat je veel meer met jezelf bezig bent dan met hem. Met je eigen positie in de wereld, in je carrière, in de gemeente. Je eigen gelijk. Je bent zo met jezelf van, word ik wel gewaardeerd? Zien ze mij wel? Je ego kan heel belangrijk zijn. Ik zeg niet dat het zo is, maar dat is voor mensen is dat vaak een punt. En je kunt blijven hangen in dingen die in het verleden gebeurd zijn. Wat hebben ze mij aangedaan? Niet vergeven en niet vergeten. Dat zijn dingen waardoor je met jezelf bezig bent in plaats van met Jezus. En Jezus zegt, vergeef en kijk niet naar achteren, maar trek rechte sporen naar voren, naar de toekomst met mij. Laat je niet leiden door je emoties, door je gevoel, maar door Jezus. Je kunt ook lauw water krijgen door bij heet water koud water te gieten. Dit is verfrissend koud water. Heerlijk. Hoe werkt dat in de gemeente? We moeten begrijpen dat wij hoe langer hoe meer in een onchristelijke en misschien wel in een antichristelijke omgeving verkeren. De mensen hebben niet zoveel met de Bijbel, met God, met Jezus. Soms lachen ze erom, soms vinden ze je maar vervelend met je andere moraal en zo. Ze hebben er niet zoveel mee, maar ze zitten daar wel middenin. En wij als gekocht en betaald met het bloed van de Heer Jezus leven in een hemelse cultuur. Paulus zegt, onze wandel is in de hemelen. Wij hebben een hemelse cultuur, maar we leven in een wereldse cultuur. En die twee die botsen met elkaar. Die staan lijnrecht tegenover elkaar. Ik zal een paar voorbeelden geven waarin je dat merkt. De wereld zegt, je moet maar geluk hebben. En het zit me mee, ik heb geluk. En de Bijbel zegt, je moet gezegend worden. Je kunt je zegen van God ontvangen. De wereld zegt, dit is onmogelijk. Dit is ongeneeslijk, het is afgelopen, het is uit. Ik heb geen toekomst meer, ik zie het niet meer zitten. De hemelse cultuur zegt, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. En voor God is er niets te verwonderlijk. Dat is echt een hele andere manier van tegen de dingen die ons overkomen aankijken. Het hoeft niet allemaal prettig te zijn wat ons overkomt, maar we hoeven niet te kijken zoals de wereld kijkt. Maar dat komt zo dichtbij dat je vaak wordt opgeslokt door dat denken, terwijl wij mogen zeggen, bij God is niets onmogelijk. De wereld zegt, ja, het is allemaal toeval. Alles hangt van toevalligheden aan elkaar. En ook het hele bestaan, het is door toevalsprocessen, door evolutie ontstaan. De hemelse cultuur zegt, nee, er is iemand die een planning heeft, die dingen plant. En speciaal voor ons die hem geloven, die heeft een mooi plan in zijn gedachten. En de wereld is niet door toeval ontstaan, de wereld is door een plan van God ontstaan, door een schepper ontstaan. De wereldse cultuur zegt, je leeft maar één keer, neem het ervan. Maak er het beste van op dit moment, want daarna is het over en uit. Maar de Bijbel zegt, van dit is een wereld waarin dingen stuk zijn gegaan. Niet meer zijn gegaan zoals God het wil, maar er komt een betere wereld. Er komt er zelfs een eeuwigheid en daar is het goed. Het mooiste moet nog komen. De wereld zegt, normen en waarden, ja, die mogen wij zelf vaststellen. En dat is de vorige eeuw anders dan deze eeuw. En dat is over 10 jaar weer anders dan nu. En daar hebben wij gewoon onze democratische vrijheid voor. Als we maar zorgen dat we elkaar een beetje niet te veel schade toebrengen. En goed met elkaar omgaan. Maar het zijn onze keuzes. En de hemelse cultuur zegt, er zijn eeuwige waarden en normen gegeven door God. En de gevolgen van die invloed van de wereld op ons christenleven, die zijn heel erg merkbaar. Bijvoorbeeld in het dingen als crematie. Dat wordt hoe langer hoe meer ook door christenen gedaan. En het is een heidens gebruik. En in de Bijbel word je begraven, en dat heet dat je lichaam gezaaid wordt, om later opnieuw geoogst te worden. De muziek in de wereld. En vooral deze, ja, dat is eigenlijk rond de jaren 60 begonnen, maar het is zo vooral deze tijd met die rapmuziek, met die agressie die erin zit, met het opzwepen, met het oproepen tot geweld, tot verkrachten. Het wordt gebruikt bij demonstraties die uit de hand lopen. Het is altijd agressief. Het werkt erg op je, ja, op je boosheid. Het is zo negatief. Er is ook hele mooie muziek. Er is hemelse muziek. Je kan klassiek kiezen, Bach. Maar je kan ook gewoon opwekkingsmuziek of psalmen, gezangen enzovoorts nemen. En die zijn prachtig en dat is heel anders. De wereld heeft een hele andere leefstijl. Een leefstijl van uitgaan. Een leefstijl van, oh, het is weekend, we moeten er nu op uit. Het is gezellig. En maar drinken. En soms gaat dat met excessen, met uitspattingen, met drank, met drugs, met ziekenhuisopnames enzovoorts enzovoorts. En de hemelse cultuur is zelfbeheersing. De wereld is ikke, individualisme. Ik wil het voor mezelf, ik wil het goed hebben. En de hemelse cultuur is heb de ander lief. net zo lief als dat je jezelf mag liefhebben. En Jezus zegt, wie dat leven van die wereldcultuur waar we middenin leven en wat zo voor het grijpen ligt, maar wie dat wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn dat leven wil verliezen vanwege mij, vanwege die hemelse cultuur, die zal het eeuwig behouden. En hij zegt, je kunt niet twee heren dienen. En dat is een goede waarschuwing. Nou, die wereldcultuur, daar zitten wij middenin en die omgeeft ons en die beïnvloedt ons. Die is dichtbij op je werk. De mensen van je werk zijn niet allemaal christen. Op de sportclub, je buren, de straat, je kennissenkring, je vriendenkring, de media. Het is allemaal wereld wat binnenkomt in onze cultuur. En zo komt er koud water, komt bij warm water. De kou van de wereld komt bij de warmte van Jezus. En dan kan je lauw worden. En het probleem is vaak dat we het niet in de gaten hebben. Het gaat niet zo dat we zijn bij Jezus en dan komt er een plons koud water bij. En dan is het ineens lauw geworden. Dan zou je het wel merken, dan zou je eruit springen. Het gaat juist heel geleidelijk. En ik weet niet of u dat experiment met die kikker wel eens hebt gehoord. Maar als je een kikker in een bak heet water gooit, dan springt hij er meteen uit. Maar doe je een kikker in een bakje koud water, dan blijft hij lekker zitten. En als je dan gaat opwarmen op een vuurtje, dan blijft hij lekker zitten. En dan wordt het heter, heter, heter en dan gaat het koken en dan blijft hij zitten. En dan kan hij er niet meer uit, want dan is hij dood. Maar hij heeft het niet in de gaten. En zo merk je dat heel geleidelijk aan die wereldcultuur ook in de christelijke cultuur kan komen. En als dat zo geleidelijk gaat, heb je het misschien niet eens in de gaten tot je gevangen bent. En je bent een deel van de wereld geworden. En daar waarschuwt Jezus nou tegen. Je bent nog lauw, dus je kunt nog best terug. Enkele voorbeelden van de manier waarop dingen van de wereld ook in de kerk, in de christelijke cultuur komen. De seksuele revolutie, die begon zo in de midden jaren 60, jaren 70. En die was natuurlijk een wereldcultuur met de muziek van de Rolling Stones, de Beatles enzovoorts. En de cultuur die daarmee kwam. Maar je ziet hem nu ook in de kerken. Seksuele ervaringen voordat het huwelijk wordt gesloten, ook in christelijke kring, beginnen heel gewoon te worden en geaccepteerd te worden. De uitwassen in seksuele belevingen die bij de wereld horen, die komen in heel veel kerkgenootschappen, nou de kranten staan er bol van, die komen in heel veel kerkgenootschappen ook voor. Ontrouw, echtscheiding, zijn allemaal dingen die nu ook in de kerken hebben plaatsgevonden en waardoor koud water bij heet water is gekomen. Normen en waarden van de wereld, via de media komen ze gewoon langzaam aan je huis binnen, je ziel binnen en de gemeente binnen. En dan kan het zo gewoon worden dat je denkt, nou, we zitten op de goede weg. Het gaat goed met ons. We hebben aan geen ding gebrek. We zijn rijk en we worden nog steeds rijker. En dan komt die brief van Jezus. Jullie zijn lauw. Ik heb niets meer aan je op deze manier. Water in de wijn verknoeit de wijn. Maakt er een slap aftreksel van. Jezus kwam en het eerste wat hij deed was water veranderen in wijn. En wij moeten uitkijken dat we zijn wijn niet in water laten veranderen. We mogen die waarschuwing van Jezus gewoon op ons in laten werken en kijken of het van ons van toepassing is. Ik spreek geen beschuldigingen uit, Jezus ook niet, maar hij geeft gewoon aan van dit kan gebeuren en pas daarmee op. Hij wijst ons terecht en hij bestraft ons, maar niet zo van, nou, ik zul je eens lekker even om de oren slaan en dit doe je fout en dat doe je fout. Hij bestraft ons, wat staat er in vers 19, omdat hij ons lief heeft. En hij wil ons niet kwijt. En het is net als een vader en een moeder die een kind hebben waarvan je ziet van hij gaat de verkeerde weg op, dan bestraf je zo'n kind. Niet van, ik zal je eens eventjes te pakken nemen. Nee, je wil dat hij op de goede weg blijft. En hoe bestraft Jezus? Nou, echt niet met een afschuwelijke ziekte, of met een hongersnood, of met een natuurramp of iets dergelijks. Dat zijn allemaal dingen van de Satan. Hij bestraft ons met het tweesnijdende zwaard wat in Openbaringen 1 beschreven staat. En dat is met het woord van zijn mond. En dat kan best wel eens scherp zijn en dat is ook wel eens nodig. Zijn woord kan hard aankomen, maar hij doet dat met de bedoeling dat wij bij hem blijven. Dicht bij hem om warm te blijven. Als hij niet om ons geeft, dan zou hij zijn mond houden. Zou hij zeggen, nou, bekijk het maar, zoek het maar uit. Maar hij houdt van ons. En hij geeft raad. Hij zegt, koop van mij gelouterd goud. Koop gelouterd goud. Gelouterd goud, dat is zuiver. En hij bedoelt daarmee, kom bij mij voor zuiver, voor het juiste onderwijs, voor het juiste woord, voor reinheid, voor gerechtigheid, voor mijn nabijheid. Koop dat, zegt hij. Maar niet met geld, want het is allemaal zonder geld te koop. Je moet wat inleveren. Je moet de dingen van de wereld die in jou geslopen zijn, die moet je weer weggeven, moet je inleveren. En alles wat jouw relatie met hem in de weg zit, als je dat inlevert, dat is een prijs die je betaalt. En daarvoor krijg jij dat gelouterde goud van hem terug. Vertrouw niet op het goud en de rijkdom van deze wereld, want dat weet iedereen, dat raak je kwijt, dat kan je toch niet meenemen. Hij zegt, koop ogenzalf, maar dan niet die zalf waar Laodicea rijk van is geworden, maar zalf die je ogen openen voor jouw eigen situatie, die een duidelijk beeld geven op jouw situatie ten opzichte van Jezus. Want het probleem met die eindtijdgemeente, zoals Laodicea is, die wordt beschreven als trots, zelfgenoegzaam, we hebben aan geen ding gebrek, we doen het hartstikke goed, maar het belangrijkste ontbreekt. En daar zijn ze blind voor. En die ogenzalf van Jezus, die maakt je weer helder om te zien. En die ogenzalf, die kun je dan vergelijken met de zalving van Gods geest. En als je daarvoor open wil staan, dan laat hij jou zien waar je staat. En dan corrigeert hij en dan wijst hij de juiste weg. Paulus schrijft ergens, onderzoek jezelf of je nog wel in Christus bent. En dat is gewoon een eerlijke vraag, een eerlijk onderzoek en dat moet iedereen eens doen. Dan komt hij met het advies, koop witte kleren. Witte kleren, die van Jezus, die van gerechtigheid. Je krijgt ze cadeau als je bij Jezus hoort. Al die andere kleuren, al die mooie, dure pakken die je kunt kopen, al die topmerken waar de wereld van zegt van, wow, kijk eens, die heeft het mooie pakjes aan, die ziet er goed uit. Nou, God kijkt er dwars doorheen. En hij ziet dan je oude mens. En dan ziet hij wat hij daar net omschreef. Want je bent naakt, je bent ellendig, je bent armoedig, geestelijk armoedig. En je bent ook nog blind, want je hebt het niet eens in de gaten. En op dat moment kun je je gaan schamen. Maar je kan je ook omkleden met de kleren van Jezus. Eigenlijk is dat Jezus zelf aantrekken. In hem kruipen. In hem verschuilen. En als God dan naar jou kijkt, dan ziet hij eerst Jezus. In die witte kleren van gerechtigheid. En al dat andere wat er dan was, die vuiligheid, die onreinheid, die is met Jezus afgestraft aan het kruis. Dat is er niet meer. Maar je moet wel in hem blijven. Jezus houdt van ons. Daarom waarschuwt hij. Hij klopt op onze deur. Hij komt niet stiekem of met geweld binnen. Dat is het werk van de Satan. Die komt gluiperig stiekem koud water bij het warme water doen. Water bij de wijn gooien. Jezus klopt op de deur. Mag ik binnenkomen? En als je open doet, dan wil hij maaltijd met je houden. Teken van vriendschap, van verbondenheid, van relatie. Dan nodigt hij ook jou uit voor zijn grote maaltijd. Ik heb daar 3 weken geleden over gesproken uit Jesaja 25. Voor wie lauw geworden is, er is een weg terug. En er staat, bekeer je. Bekeer je staat er in deze brief. Keer terug naar die warmwaterbron. En dan gaan stromen van levend water uit jouw binnenste vloeien. En dan ziet God jou in die witte kleren van gerechtigheid. En bekeer u, dat staat in, ik geloof in alle zeven brieven, of in bijna alle zeven brieven van Openbaringen. Daar staat aan die gemeente, bekeer u. Dat is dus niet een eenmalige zaak in je leven van, oh, ik bekeer me, ik neem Jezus aan, ik ben gered voor de eeuwigheid, nou kan ik doen en laten en wat ik wil. Nee, bekeer u is elk moment dat je door de Heilige Geest erop wordt gewezen, er is een weg in jou die niet goed is. David vroeg daar al om, toon mij of ik op de goede weg ben. En dat kan je gerust aan God vragen. Toon mij of ik op de goede weg ben. En zo niet, dan is het heel simpel. Bekeer je. Ga van die weg af. Er staat aan het eind van de brief, wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. En dat is misschien een beetje te vertalen van, wie de schoen past, die mag hem aantrekken. Lieve mensen, dit is niet mijn brief. Het is ook niet mijn brief. Het is een boodschap van degene die was, die is en die komt. Aan de gemeentes die dicht in de buurt van de wederkomst van Christus bestaan. Een boodschap van iemand die van u houdt. Die zijn leven voor u heeft gegeven. En die ook oplossingen heeft voor situaties waarin wij verkeren. Want ik kan wel heel makkelijk zeggen van neem tijd voor Jezus om te gaan bidden, om de Bijbel te gaan lezen. Maar ik weet ook dat er zo weinig tijd is, zo weinig vrije tijd is. En met name jonge gezinnen met werkgevers die maar pushen van ja, we hebben geen personeel genoeg, wil jij het doen? Wil je overwerken? Wil je op zaterdag misschien even terugkomen om te werken? Kun je wat mee naar huis nemen om te werken? Er is iemand ziek, kun je hem vervangen? Kun je wat extra's doen? Het zijn allemaal dingen die heel zwaar op ons wegen. En dat is moeilijk om daar nee tegen te zeggen. Ik weet ook, ik heb ze niet meer gelukkig, maar nou ja, gelukkig, ja, ik geloof wel. Kleine kinderen, maar wat een druk legt dat in het gezin. En dan moeten ze weer naar een verjaardag. Dan is die, heeft die weer een feestje. Dan geeft de school weer een kerstmusical waar je ze voor moet aankleden en voor moet instuderen. Dan hebben ze een eindmusical. Dan, dat gaat maar door. Dan is er een verjaardag. Dan komen ze thuis van, ja, maar ik wil ook zo'n spijkerbroek. Want ze hebben allemaal zo'n spijkerbroek op school. En dan ga je dan maar weer. Moet je dan weer naar de winkel? Nou, dat zijn allemaal dingen. En ik weet ervan, maar God weet er ook van. Breng ze bij God. Verleden week sprak Adelaine over de druk die de Egyptenaren op Israël legden. Die slavernij. Nou, daar lijkt het best wel een beetje op. We noemen dat misschien geen slavernij, we noemen dat werk. Maar voor heel veel mensen komt het wel neer alsof het slavernij is. En God hoorde hun geklaag en hij zag naar hen om. Roep naar God. Vraag hem, Heer, ik loop vast in deze situatie. Wat kan ik doen? En hij heeft raad. Hij kan situaties veranderen. Roep hem aan, want hij is jouw helper daarin. Heerlijk is het om zo iemand te hebben die alles overziet en die jou daarin kan helpen. Hij kent ieders persoonlijke situatie. En deze boodschap is voor de een misschien wel van toepassing en voor de andere misschien helemaal niet. Daarom zegt Paulus, onderzoek jezelf of je nog wel in Christus bent. En als er niets aan de hand is, dan ben je gewoon gered voor de eeuwigheid. Hij houdt van ons, hij wil ons bij zijn komst, terugkomst naar de aarde, wil hij ons naar zich toetrekken. En hij hoopt dat er niemand achterblijft. En dat hoop ik ook, en dat hoop ik voor ons allemaal, voor mezelf. En ik zie uit naar zijn komst. En ik heb zelf het idee dat gaat spoedig een keer gebeuren. Amen.